Nou, goedenavond allemaal. Ja. Sommige mensen zeggen, wat heb je voor boodschap? Ik heb helemaal geen boodschap. Nee, ik heb nooit een boodschap. Wie ben ik om een boodschap te hebben? Nee, toch? Ik lees samen met u de Bijbel. Ik heb er een beetje over nagedacht. En ik heb er iets over gelezen misschien. Maar ik heb zelf geen boodschap. Ik bedoel, de Bijbel heeft een boodschap. Maar we denken samen over na. En misschien dat onze hart aanraakt. Dan moet ik even afwachten. En vandaag wil ik met u praten over Lucas 15, een vreselijk bekend hoofdstuk, maar ik wil met u nadenken over uitverkiezing. Naar aanleiding van dit hoofdstuk wil ik praten over uitverkiezing. Dat is wel een beetje gewaagd. Ik zei het net daarachter, Gerrit vroeg me het over hebben, dus uitverkiezing. Toen werd Gerrit al een beetje zenuwachtig. Hij zei, ga je wel de goede dingen zeggen? Nou, dan moet ik me afwachten. Hè. Een beetje afwachten. Dat weet ik ook niet. Ik doe mijn best. Ik ben op vakantie geweest. Ja, dank u. Fijne vakantie. Mooi. Ik heb een heleboel musea gezien in Italië. Prachtige musea. Oh, daar hebben ze schilderijen. Hè. Dat is ook een mooie schilderij. En met name heel veel kerkschilderijen. Heel veel schilderijen over het evangelie. Heel veel schilderijen over het laatste avondmaal. En over allerlei dingen uit de Bijbel. En heel veel schilderijen over middeleeuwse schilderijen. Dat is ook mooi om te zien. Echt mooi. Soms ook een beetje gek eigenlijk. Ik weet niet of je het al eens gezien hebt. Als je het laatste avondmaal ziet. De Jezus is altijd blond. Petrus is altijd groot en blond. Johannes is altijd blond. Er is er vaak maar eentje die donker is. Met een haakneus. Joods. En linkshandig. Altijd linkshandig. Dat teken van slechtheid namelijk in de middeleeuwen. Dat is Judas. Het is ook een mooi dat de middeleeuwse schilderden dan dat af. En er waren de Romeinse soldaten waren er. En merkwaardig genoeg had hij al middeleeuwse harnassen aan. En de stad van Jeruzalem zag er een beetje uit als Florence of als Venetië of als de muren van Rome. Dat men dacht, nou ja, zo heeft dat eruit gezien. Dus men vult helemaal in naar een eigen idee. En men dacht, soldaten hebben, nou, moeten harnassen aan hebben. Wat is een harnas? Hier is een harnas. Dus ze gaven die harnassen aan die Romeinse soldaten. Begrijpt u dat? Maar een beetje denken wij ook vaak zo. Een beetje denken wij dat onze waarden, onze 20ste, 21ste eeuwse waarden en normen leggen wij in de evangelie. En zeggen wat wij normaal vinden was toen ook normaal. Wat wij vreemd vinden was toen ook vreemd. En wat wij zouden doen deden ze ook. En het is niet altijd zo. Het was toch wel een andere tijd. Het was toch wel echt anders. En ik zal proberen vanavond met u dit hoofdstuk te lezen en het doel is het zo te lezen zoals die mensen het toen lazen. Dat is een opgave, maar dat gaan we proberen gewoon. En dan gaan we kijken of dan de schrift toch meer tot ons hart spreekt dan wat we misschien gewend zijn. Misschien hoort hij dan een paar dingen van u zegt van, hé, dat vind ik een beetje gek. Dat zou kunnen, maar ik denk we gaan vanavond zo proberen te lezen zoals die mensen dat lazen. Goed, het gaat over uitverkiezing. Lucas is geschreven aan een Romein, Theophilus. Aan de aanhef kunnen we zien dat het geen senator was. Een senator was onmetelijk rijk. Aan de aanhef kunnen we zien dat het een ridder was. Dat is een middenklasse adel, ridders. Ze waren niet zo rijk dat ze senator waren. Dat waren de allerrijksten, maar onmetelijk rijk, wat ik net zei. Maar de ridders waren ook behoorlijk rijk. Zo rijk dat men vermoedt dat hij, Lucas, gewoon een heleboel geld heeft kunnen geven. Om te zeggen van, je krijgt van mij een heleboel geld. Dan kun jij werkelijk heel nauwkeurig onderzoek doen. Hiervan kun je reizen, eten en veilig onderdak vinden enzovoort. En als dank heeft Lucas deze beide boeken, Lucas Evangelie en de Handeling, aan hem opgedragen. Men vermoedt dat zoiets wel gebeurd is. Dus Lucas, Evangelie, is geschreven aan Romeinen. Mensen die bijna niets wisten van het Joodse volk. Mensen die bijna niets wisten van het Oude Testament. Bijna geen kennis van hadden. Tegenstelling door Matthäus' evangelie. Matthäus' evangelie is geschreven door Joden. Je ziet heel veel verwijzingen in Matthäus' evangelie in het Oude Testament. Vind je Lucas nauwelijks. Matthäus' evangelie is heel vaak zoals er geschreven staat. Vind je hier niet. Er zijn een heleboel verschillen wat daaruit blijkt. Dat Matthäus' evangelie is geschreven voor de Joden die het Oude Testament door en door kenden. En Lucas is geschreven voor mensen die helemaal in de heidense wereld zaten. Er nauwelijks iets van wisten voor wie dit helemaal nieuw was. Helemaal nieuw gewoon. Natuurlijk hadden de Romeinen en de Grieken goden. Dat hadden ze. Rare goden. Jaloerse goden. Goden dat ze vonden dat een mens even mooi op de harp speelde als zij, dat ze die dan gingen villen. Jaloerse goden. Goden die zich veranderden in een zwaan of in een stier om maar mooie vrouwen te kunnen krijgen. Jaloerse goden die op aarde kwamen en dan de bliksem lieten komen. Of als ze niet genoeg eer kregen, hele steden in as lieten verdwijnen. Die goden. Die goden die gaf je offers uit angst, uit respect. Die gaf je een offer. Als je de zee overging, bracht je een offer aan de zeegod. Ging je naar het bos in Branje, bracht je een offer aan de bosgod. Ging je naar Egypte, bracht je een offer aan de Egyptische goden. Alleen maar om voor te zorgen dat ze jou niet straften. Dat is het enige. Eigenlijk zeg je, eigenlijk zeiden de men in de oudheid, de Grieken en de Romeinen zeiden, en de Egyptenaren zeiden dat eigenlijk ook. Ik geef u offer, zodat ik alsjeblieft geen last van u heb. Bemoei je niet met mij eigenlijk. Daar waren die offers voor. En als er rampen waren, een pest of een nederlaag of een overstroming, dan zeiden we, oh, we hebben niet de goden voldoende offers gegeven. Er zijn er onder ons mensen die de goden niet hebben geofferd. Dat was het eigenlijk. Dat zo zag men de goden. Zo was men gewend te praten over de goden. Eigenlijk vaak met verachting. Omdat ze vaak zo in hun ogen zo vervelend waren, maar ook met angst. En hier krijgen wij een beeld. Eerst krijgen wij een beeld, ik zal het een beetje verklappen. We krijgen het eerste gedeelte dus een beeld, het karakter van God. Dan krijgen we het tweede gedeelte, hetgene wat God gedaan heeft met de uitverkiezing. En daarna een gedeelte wat wij gedaan hebben, moeten doen bij de uitverkiezing. En daarna brengen we dat samen. En dan probeer ik er nog een paar dingen van te zeggen uit Johannes en uit Efeze. Dus het eerste gedeelte gaat over het karakter van God. En alle tollenaren zondags nu, Lucas 15 vers 1, kwamen telkens naar hem toe om hem te horen. En de fariseeën en de schriftgeleerden mopperden en zeiden, deze ontvangt zondaars en eten met hen. Dit is trouwens een thema in dit stukje. Hoe reageer je als een ander bij de Heer Jezus komt? Hoe reageer je erop? Is dat een blijdschap of word je er boos om? Hij nu sprak tot hen deze gelijkenis en zei, welk mens onder u die 100 schapen heeft en één ervan verliest, laat niet de 99 in de woestijn achter en gaat het verlorene achterna totdat hij het vindt. En als hij het vindt, legt hij het op zijn schouders. En wanneer hij thuis komt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tot hen, wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er zo blijdschap in de hemel zal zijn over één zondaar die zich bekeert. Meer dan over 99 rechtvaardigen die geen bekering nodig hebben. Dus wat voor beeld wordt hier geschetst aan Theophilus? Die gewend was goden op afstand te houden met offers. De schrijver zegt, onze God is een God die jou zoekt. Die niet op afstand moet houden, maar die juist heel bewust jou zoekt. En niet zoals die Griekse en Romeinse goden om jou te straffen. Maar in tegendeel, onze God is een God die jou zoekt om jou te redden. En bij hem is er maar één vorm van blijdschap, als jij je redden laat. En dat was een boodschap. Ik denk dat die mensen daar enorm veel moeite mee hadden om tot een hoofd dit te laten doordringen. Dit stond zo haaks op wat zij dachten. Maar toen ze het eenmaal hadden geaccepteerd, was dit ook ontzettend belangrijk voor hen. We weten een klein beetje wat belangrijk voor hen is in de eerste eeuwen, namelijk aan de afbeeldingen. We zien ze aan de sarcofagen, aan afbeeldingen in plaatsen, in fresco's. Kunnen we zien wat het meeste wordt afgebeeld. Er zijn twee dingen die het meeste worden afgebeeld. Dat is de goede herder, dat is één. En de storm op de zee, dat is twee. Nou, de storm op de zee kunnen we ons voorstellen, hè, met al die verdrukkingen. We kunnen ons voorstellen dat de eerste christenen, de eerste eeuwen, heel veel troost vonden in het feit dat er Jezus storm kon doen bedaren. Maar het beeld van de goede herder is dus heel veel afgebeeld. Het kruis niet, hè. Het kruis kwam dus eeuwen later. Veel later. De eerste christenen hebben echt het kruis niet als symbool gehad. Vonden ze afschuwelijk. Het kruis konden ze zien. Niet dagelijks, maar konden ze zien. Dat was niet iets waaraan ze, wat ze graag wilden afbeelden. Vonden ze vreselijk. Het is veel later gekomen dat men afbeeldingen kreeg van de Heer Jezus aan het kruis. De eerste beelden van de Heer Jezus zijn twee houten beelden. En men heeft die gevonden dus in de oude sarcofagen, de oude begraafplaatsen van de christenen. En vermoed dat het de tweede eeuw al was. De weg via Appia bij Rome. Er zijn nog een heleboel van dat soort begraafplaatsen. De twee oudste beelden waren er twee. Een houten, heel primitief beeld. Ze zijn nu allebei in het Vaticaanmuseum. Ik heb ze daar gezien. Een houten beeld waar Jezus zit op een stoel en dit gebaar doet. En dat is degene die leert. Een leraar leert. Een leraar zat op een stoel. Dat is één afbeelding van de Heer Jezus. We weten alleen dat echt christenen waren aan de afbeeldingen eromheen. En de andere afbeelding, waarvan men denkt, ja, dit is misschien het oudste afbeeld van de Heer Jezus, is inderdaad een jonge man met een schaap op zijn schouders. Dat heeft hun harten zo enorm geraakt, dat heeft hun godsbeeld zo enorm veranderd, dat daardoor heel veel mensen eigenlijk zo geraakt zijn en zeiden, als dit God is, dan is dat wel heel anders dan wij gewend zijn. Dan is dat wel heel bijzonder eigenlijk. En voor ons is het zo'n normaal beeld, dat we eigenlijk een beetje verloren zijn gegaan, hoe bijzonder het was. Maar voor deze mensen was het bijzonder nieuw. Een God die een mens zoekt om te redden en die er blij mee is om een mens te redden. En heel gek is dat. Een heleboel christenen nu zijn het beeld ook gewoon kwijt. Een heleboel mensen denken nog steeds dat God heel ver af is. En dat je maar mag hopen en mag vrezen. En hopen maar dat je een wet mag houden en een geboden mag houden. Dat je misschien zijn genade mag vinden. En ze zijn het eigenlijk kwijt, het eerste beginsel. God wil ons vinden. God wil ons vinden en God zoekt ons in zijn liefde. En bij God is de blijdschap als hij ons gevonden heeft. Dat is eigenlijk het eerste in het grote principe van uitverkiezing. En dan is er nog een aspect wat ik even wil zeggen. Een herder was het laagste van het laagste. Je zult zeggen, ah, David dan. Ja, David. Dat is heel wat jaren hiervoor. Hè? In de tijd van het evangelie was een herder het laagste van het laagste. Zowel bij de Joden als bij de Romeinen. Een Joodse rechtspraak vastgelegd. Er waren drie mensen die mochten geen getuigenis geven. En het getuigenis was zonder enige waarde. Prostituees, tollenaars en herders. Onderste van het onderste. Bijzonder, hè? En dan is de Jezus geboren. En dan komt de top, de wijzen. Rijke wijzen. En de onderkant, herders. Allebei komen ze om eer bewijzen. Net alsof de Heere God zegt, beide kanten van de mensheid zijn in staat mijn zoon eer te bewijzen. Dus het bijzondere is niet alleen dat de Heere God zich voorstelt als iemand die zoekt. Het bijzondere is dat de Heere God zich ook nog af laat beelden als iemand die geen aanzien heeft in deze wereld. Veracht is in deze wereld. Een hele kleine positie heeft in deze wereld. En dan toch het hart heeft om het verloren schaap te zoeken. En dan is de vraag die wij in onze eeuw dan stellen van... Zo'n zware preek? Nee toch? Dezelfde geluidsinstallatie begeeft. Zou het zijn. Dat is een vraag die wij in onze eeuw zeggen van... Hé, laat hij dan al die 99 in de steek? Nee. Dat zouden die mensen nooit gezegd hebben in die tijd. Want een herder was nooit alleen. Een herder was altijd een grote groep. Er waren altijd groepen herders. Dus als één herder die 99 alleen liet... liet hij die achter bij de ander. De andere herders. Het ging erom dat hij alleen liet en ging zoeken. Dus het nadrukt helemaal niet op het alleen laten van die kudde. Er waren anderen voor. Het nadruk ligt op dat hij zich helemaal ging concentreren op het ene individu. Het is ook een individu. Eén van de 100. Dadelijk zien we één van de 10. En het derde gedeelte is één van de 2. Die wordt gered, die wordt behouden. Goed. Tweede deel. Dus we hebben nu eigenlijk het hart van God al een beetje gezien. Tweede deel. Welke vrouw, ook zo is typisch, vrouw. Ze heet je totaal niet een aanzien stond in de oudheid waar vrouwen. Echt niet. Heel typisch, heel hoger men was in de maatschappij, hoe meer macht de vrouwen hadden. De vrouw van de keizer had heel veel macht. De vrouw van een senator al heel veel minder. Maar daaronder was een vrouw totaal niets waard. Gewoon helemaal niets. Wist je trouwens dat als je in Iran iemand aanrijdt, doodrijdt met een auto, dat je een boete moet betalen? Alleen voor een vrouw hoeft maar een halve boete te betalen. Dus officieel wordt de wet geregeld. Ja, nog steeds. Een vrouw is maar de helft waard. Met de wet is geregeld, als je een vrouw doodrijdt, dan hoef je maar de helft te betalen. Dat is ook vreemd. Hè? Je zal toch een vrouw zijn, hè, in zo'n land. Dat is toch ook ongelooflijk. Maar in die tijd waren vrouwen ook vrij onbelangrijk. En hier laat de Heere God zich weer afbeelden als een vrouw. En het punt is dit. Welke vrouw steekt niet als zij 10 drachmen heeft en 1 drachme verliest, een lamp aan, en veegt het huis en zoekt zorgvuldig totdat zij die vindt. En als hij die heeft gevonden, roept ze haar vriendinnen en buurvrouwen bijeen en zegt, wees blij met mij, want ik heb de drachme gevonden die ik had verloren. Zo zeg ik u, er ontstaat blijdschap voor de engelen van God over 1 zondaar die zich weer bekeert. Diezelfde lijn. Maar nou ligt de nadruk op iets anders. In het vorige hoofdstuk, voor een stukje bedoel ik, was er nog een schaap wat wegliep. Je moet ook mee uitkijken trouwens. Dat vraag ik me ook wel eens af. Jaren geleden begon ik te preken voor Iraniërs. En toen dacht ik ook, dit gedeelte we mogen gebruiken. Dan las ik dit. En ik merkte in de zaal dat iedereen keek zo. En ik had toch helemaal best gedaan. Dit is toch een mooie boodschap van die goede herder. En er kwam er later eentje naar me toe en die zei, wij zijn geen schapen hoor. Wij zijn mensen. Ja. Had ik zijn hele groep, had ik collectief beledigd. Dus heb ik moeten leren. Je moet, als je tot dat soort mensen uit Midden-Oosten spreekt, moet je niet praten, ik ben een schaapje bij de Heer, want daar houden ze helemaal niet van. Nee. Ik weet niet hoe Romeinen erover gedacht hebben vergeleken te worden met schapen. Dat weet ik eigenlijk ook niet. Dat weet ik gewoon niet. Maar een schaap heeft toch enigszins iets. Een schaap kan niet zo gek veel, maar een schaap kan weglopen. Maar de nadruk hier ligt op dat een drachme helemaal niets kan. In het algemeen was het zo, als iemand verstandig was, spaarde hij net zoveel tot hij 5 drachmes in huis had. Mocht hij namelijk zijn been breken of de hele tijd ziek zijn en geen inkomen had, met 5 drachmen kon je nog een hele tijd vooruit. Dus 5 drachmes is eigenlijk het spaargeld, het pensioengeld, wat je moest hebben voor je toekomst. 10 drachmen was dus best ruim. Maar een drachme was best veel dus voor een eenvoudig iemand. Als je 10 drachmen had, was je hele toekomst gewoon. Dus 1 drachme was daarvan kwijt. Maar een drachme kan dus niks. Een drachme kan niet weglopen. Die kan niet roepen. Die kan niet vragen. Help mij. Een drachme kan zich niet bekeren. Een drachme kan helemaal niets. Kan ik een klein beetje bewegen van hier lig ik. Helemaal niets. De nadruk ligt hier op het feit dat wij van onze kant helemaal niets kunnen. En dat alle actie, al het initiatief, al het gebeuren helemaal komt van de Heere God. Hij is degene die ons gezocht heeft. En hij heeft niet 99% gedaan. Hij heeft 100% gedaan. Hij heeft in ieder geval de lamp aangestoken in ons leven. Lamp is denk ik het beeld van het woord. Uw woord is een lamp voor mijn voet. Heeft de lamp aangestoken. Hij. Niet wij, wij hebben niet om het woord gevraagd. Hij geeft het woord, wat licht geeft in ons leven. Daarna heeft hij aangeveegd. Dingen in beweging gebracht in ons leven. Misschien wat dingen wat weggeveegd. Misschien lagen we onder een dikke laag stof. Onder alle zorgen en dingen van de wereld. Misschien de goede dingen van de wereld, wat dan ook. Maar hij veegde in ons leven allerlei dingen door elkaar. Hij heeft gezocht en hij vond ons. En wij konden nog ineens bedanken. Wij konden eigenlijk helemaal niks. Helemaal niks. Uitverkiezing is voor de helft dit. Dat het volledig aan de Heere God te danken is. Volledig. Dat hij dacht, ik wil die terug me vinden. Hij heeft de lamp aangedaan. Hij heeft geveegd. Hij heeft gevonden. Weer hem is ook de blijdschap. Uitverkiezing betekent dat hij het volledig gedaan is. Wij hebben daar geen enkele inspraak, geen enkele gedachten, geen enkele wil, helemaal niets, geen enkele inbreng in gehad, helemaal niets. Het is volledig zijn werk. Dat was de ene helft van het verhaal. En het was wel een verhaal, dat is wel iets wat we echt moeten weten. En ik kom er dadelijk op terug. U zult zeggen, dat is een beetje een beangstigend verhaal, dat is een beetje een naverhaal. Nee, tegendeel, het is juist een heel mooi verhaal. Het is een prachtig verhaal. Het verhaal is dat, ik kom er dadelijk op terug in de Efezebrief, voor de wereld al gegrondvest was, voor het begin der wereld, heeft God ons al uitverkoren. Ons al. Toen al. Toen wij nog ineens geboren waren. Toen wij nog helemaal niets waren. Toen de wereld er nog niet was. Toen de maan, toen de zon er nog niet was. Toen heeft de Heere God aan ons gedacht. En ik heb dat vaker verteld. Sommigen kennen het verhaal. Dus ik hoop niet dat u me het kwalijk neemt. Dat ik het een tweede keer hoort. Maar mijn dochter en mijn schoonzoon waren een aantal jaar getrouwd. En ze raakten in verwachting. Heel blij waren ze daarmee. Echt heel blij. 20 weken echo en alles deed het en het leefde en het zag er goed uit. Dus ze waren er heel blij mee. En ze waren er zo blij mee, dat voor die 20 weken echo had mijn schoonzoon al een box gekocht. En een wandelwagen. En die hadden ze ook al geoefend in de straat, die wandelwagen. Ja, ik ben blij dat ik het niet zag. Een bezopen gezicht natuurlijk met z'n tweeën. Ze hadden het hele huis al vol babyboeken, knuffels. Spenen, alles wat er was, was al vol. En mijn schoonzoon wou de boksen in de kamer opzetten. En ik dacht van, nou, maar daarom nog van weerhouden. Zeg, je moet nog zeven maanden in ieder geval dat hij geboren is. En dan nog moet je een tijdje wachten. Maar eigenlijk wilde hij het hele huis al helemaal erin hebben. En, dus waren, het kindje was 3 maanden, net in de buik dus, nog 3 maanden was, 3 maanden in verwachting. En de hele kast hing al vol. Ze wist dat het een meisje was dus, met roze jurkjes. Met strikjes en vlindertjes en bloemetjes erop. En alles was klaar. Alles. En ik stel me dat zo voor. Dat dat meisje later in de puberteit komt. En als ze net zo lekkere puber wordt als mijn dochters dat waren. Dan wens ik mijn dochters daar veel succes mee. Ja. Maar als ze er bij me komt. En als ze dan zegt tegen opa. Opa, ik heb zulke belachelijke ouders. Oh, ik mag helemaal niks. Iedereen mag van alles. En ik mag helemaal niks. Ik heb zulke rare ouders. En als ze zegt, opa, zeg eens eerlijk, ben ik wel gewenst? En dan zeg ik, kind, voordat jij geboren was. Voordat jij er was. Was alles al klaar. Jouw ouders hadden zo'n zin in jou. Die keken zo naar jou uit. De vader liep al te oefenen met de kinderwagen. Toen zit je nog maar net 3 maanden in de buik van je moeder. Je moeder keek al alle jurken langs. Die vroeg voor de verjaardag allemaal jurkjes met dierenlantijntjes. Ze konden niet op jou wachten. Zo blij waren ze met jou. Voordat jij geboren was, waren je ouders al hartstikke verliefd op jou. Dat was de gedachte. Is dat geen mooie gedachte? Dat God al ons uitverkoren heeft voor de grondlegging der wereld. Het Joodse volk is uitverkoren vanaf de grondlegging der wereld. Dat is een andere uitkiezing. Kom ik daar ook nog op terug. Maar God heeft ons persoonlijk uitverkoren voor de grondlegging der wereld. En dat is niet een akelige gedachte. Dat is eigenlijk een gedachte om te zeggen. Zo lief. Had God jou. Had God ons. En wie is iedereen uitverkoren? Kom ik dadelijk op terug. Gaan we dadelijk lezen in Efeze. Dat is de gedachte. Zo lief had deze vrouw. Zo graag wilde deze vrouw die drachme. Dat ze alle mogelijke moeite gedaan had. Lamp aangestoken, geveegd, gezocht. En toen ze het vond, was de grote blijdschap. Zo is het. Zo lief heeft God ons. Dus het beeld wat we net lazen over het karakter van de Heere God. Degene die het de Heere God heeft als karakter. Dat hij bereid is de gestalte van een herder aan te nemen. Wat in die tijd het laagste was. Dus vergelijk het even niet met David. Het gaat om die tijd. De gestalte van een herder aan te nemen. En is bereid alle mogelijke moeite te doen. En had het verlangen om het afgedwaalde te redden. Dat is karakter. En dit gedeelte lezen wij. Het voorwerp waren wij. En wij konden helemaal niets daaraan toevoegen. Helemaal niets. Iemand heeft dus gezegd. Het enige aandeel wat ik had. Waren mijn zonden. En het is ook zo. Maar zelfs dat. Dat is niet bewust. Zelfs dat is gewoon, daar konden we niets aan doen. Niets konden we doen. Dat is de helft van de uitkiezing. chronologisch gezien klopt het dat we eerst dit stuk hebben en dan het volgende stuk. Chronologisch is dit de volgorde. Voor de grondlegging de wereld, grondlegging de wereld en dan wij. Gaan we de geschiedenis lezen van de verloren zoon. Klein beetje moet ik wel zeggen, dan gaan we een klein beetje nadenken over ook hoe dat in die tijd was. En die tijd was toch een iets andere tijd als nu. Die tijd was een patriarchale maatschappij. Moet je niet vergeten, er was geen politie. Er was geen standaard leger. Dat was er wel, maar dat stond aan de grenzen. Een enkele centurion liep wat langs, maar dat was 1 op de 100.000, 1 op de 500. Dat was er gewoon niet. Het gezag wat er was, was het gezag in de gezinnen, waar de vaders de absolute baas waren over het gezin. En de vader had een absoluut gezag. En dat was bij de Romeinse wet toegestaan dat een vader zijn zoon of zijn dochter doodsloeg. Dat mocht. Als er iemand, een ouder, iemand op straat iemand dood zou slaan, en die zou zeggen, wat is dit? Die slaat hem dood. En hij zegt, het is mijn zoon. Dan zou hij zeggen, oké, dat is je recht. Dat is je goed recht. Mag je niets van zeggen. De Romeinen wisten niet anders, dat was absoluut gezag van de vader. En ook bij de Joden, niet zo heel sterk als bij de Romeinen, was het sterke gezag van de vader. En met vaders viel niets te sollen. En niet denken dat vader en zoon samen een gezellig gesprek hadden. Vader leerde, zoon moest luisteren. Zo mocht het zeggen tot de vader gestorven was. Ook was de zoon getrouwd, dan nog viel hij onder het gezag van de vader. Zo sterk was het gezag in die tijd. Zo'n vader hebben we het over, hè? Zo'n soort vader hebben we het over. Vader die niet verlaagde tot het rennen naar een zoon of een uitkijken naar een zoon. Dat was die tijd. En iemand had twee zonen. En de jongste van hen zei tot zijn vader, vader, geef mij het deel van het bezit wat mij toekomt. In feite zegt hij, ik wil mijn erfenis. In feite zegt hij wel dat je dood was. Ja, toch? Je kunt alleen de erfenis krijgen als je vader dood is. Eerder is er geen erfenis. Hij had het recht op de lezen waarschijnlijk, wat we verder lezen, was het een landbouwbedrijf. Er werd buiten gewerkt, buiten op het veld. Dus het zal een soort klein landbouwbedrijf geweest zijn. Ja, je kunt pas een gedeelte krijgen van als je vader dood is, eerder niet. Dus hoe die vader bezit heeft kunnen verdelen, dat weten we ook niet. Maar voor een Romein, als hij dit las, was het al heel vreemd dat een zoon dat durfde te zeggen tegen zijn vader. En een hele normale reactie van de vader zou geweest zijn, een milde reactie zou geweest zijn. Ik verklaar jou dood in mijn ogen, je bent mijn zoon niet meer. Dat was een milde reactie. Maar een Romein zou zeggen, als een beetje fatsoenlijke vader geeft zijn zoon gewoon een ongelooflijk pak slaag, dat hij 3 dagen niet meer kan lopen, misschien nooit meer kan lopen. En als je zoon zou doodslaan, zou het ook rechtvaardig zijn. Dat, zo dacht een Romein. En een Griek. En in mindere mate ook de Joden die tijd. Mijn vader, deze vader, verdeelt het vermogen onder hen. Dat is wel vreemd. Een Romein zegt, dat is wel heel vreemd. Wat is het voor een man? Wat is dit? En na niet vele dagen pakte de jongste zoon alles bijeen. En ging op reis naar een verre land. En bracht daar dus het bezit door in een losbandig leven. Zoals het er staat hij niet helemaal. Hij verdeelde zijn bezit onder hen. Lijkt het net zoals ieder de helft kreeg. Hè? De oudste zoon kreeg de helft, de jongste zoon kreeg de helft. Mocht ook niet in die tijd. Oudste zoon kreeg altijd een dubbel deel van de jongste zoon. We zullen zien dat de jongste zoon hier veel meer krijgt dan waar hij recht op had. Als je de helft gekregen had van een bezit, dan staat hij letterlijk de helft. Maar het lijkt me een beetje de gedachte hierachter. Dan krijgt hij meer dan waar hij recht op had. Hij had maar recht op 1/3. De oudste zoon recht op 2/3. De jongste zoon 1/3. Maximaal. Absoluut niet meer. Dus hij kreeg al meer dan waar hij recht op had. En hij ging op reis naar een verre land en bracht zijn bezit door in een losbandig leven. En toen hij nu alles had verteerd, kwam er een zware hongersnood in het land. En hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en vervoegde zich bij een van de burgers van dat land. En die zond hem op zijn velden varkens te weiden. En hij begeerde zich te verzadigen met de peulenschillen die de varkens aten. Niemand gaf ze hem. Dat begreep een Romein. Niemand gaf ze hem. Cato, de een van de 3 grote Stoïcijnse geleerden, een man wiens filosofisch gezag had, die zei: het is verspilling om eten te geven aan een bedelaar. Moet je nooit doen. Dus weggooien van geld en je verlengt een onnuttig leven. man kan beter gewoon vandaag doodgaan van de honger. Als je een eten geeft, bereik je niks. Gaat je volgende week dood van de honger, wat bereik je ermee? Je hebt geld verspild, dus niets. Maar men gaf dat niet. Men gaf niet aan armen. Men gaf niet aan mensen die aan de kant lagen van doodgaan van honger, gaf men niets. Sterker nog, er liep men een grote boog omheen. Men had het idee in de oudheid dat pech of ongeluk of ziekte besmettelijk was. Als jij getroffen was door een ramp, dan had je het vast al verdiend. Dan waren de goden boos op jou, dan moest je hem een grote boog omheen. Nee, dit begrepen de Romeinen. Dat hij dus varkensvoer wilde, maar dat men zei, nee hoor, dan geef ik liever een varkens dan aan jou. Jij krijgt niks. Dat begrepen ze. En toen kwam hij tot zichzelf. En zei, hoeveel dagloners van mijn vader hebben overvloed aan broden. En ik verga je van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Maak mij als een van de dagloners. Ik maak even een uitstapje naar een ander gedeelte. Dit is in feite wat een heleboel mensen zeggen. Een heleboel christenen. Maak mij tot een van uw dagloners. En een dagloner die doet iets en die krijgt daarvoor loon. In feite een heleboel christenen zeggen, ik ga iets doen en ik ga dingen laten om bij God een zekere beloning te krijgen. Ik ga dingen doen. Ik stel mij onder wet. Ik stel me onder wet niet alleen van het Oude Testament, maar ook onder wet die wij samen gemaakt hebben. En sommigen gaan nog heel ver. Die gaan eigenlijk terug naar de Romeinse grond. Die zeggen, ik stel me onder wetten die wij gemaakt hebben. En dan hoop ik dat God mij niet straft. Ik ken een man die is al jaren niet meer gelovig. Die komt in een heel streng gezin. Een heel streng christelijk gezin. Wil niets meer met geloof te maken hebben. Heeft hele boeken dat hij allemaal weggelaten heeft. Hij mag graag motorrijden. Maar hij zegt, op zondag ga ik niet motorrijden. Hij zegt, ik ben toch bang dat als ik ga motorrijden op zondag, dat ik een ongeluk krijg. Dat was zijn beeld. Hij zegt, toch God me dan toch pakt. Ik geloof dan niet in hem. Ik geloof niet dat God er is. Maar diep in zijn hart geloofde hij, als hij tegen de Gods wetten inging, dat God hem dan op een of andere manier een ongeluk zou bezorgen. Gek is dat. Dat was zijn godsbeeld. Het godsbeeld van deze jongen is, van deze zoon is, hij zegt wel vader, maar hij zegt, ik probeer gewoon dingen te doen en dan hoop ik dat God op de een of andere manier maar goed voor mij is. Maar dan moet ik wel heel erg mijn best doen natuurlijk. Heel erg goed werken. Ik. En dan kom je in de Romeinen 7 terecht. Ik zal dit. En ik wil zus. We begonnen met het volk Israël. Die zeiden, wij zullen alles geboden onderhouden. Daarvoor was het Jacob. Die zei, als God mij beschermt, zal ik hem dienen. Ook zijn wisselwerkingen. Hij zei, God eerst dan zetten, daarna ik. Heel veel mensen draaien het om. Die zeggen, nou ik begin, dan moet God mij belonen. Maar die denken eigenlijk, God is iemand. Als ik maar gewoon de goede dingen doe, dan mag ik hopen dat hij mij beschermt. In feite is dat gewoon Romeins denken. Precies zoals Romeinen dat deden. De ongelovigen. Jezelf zo'n beeld van God creëren, is eigenlijk heel triest. De meeste van ons hebben kinderen gehad, denk ik. De meeste van ons hebben achtgoudige kinderen. Ik kan me voorstellen, als een kind bij me komt, 16-jarige leeftijd, thuis komt s'avonds en pap, ik heb bekeken, ik heb nagedacht, als ik nou beloof dat ik voortdurend elke avond af was en mijn kamer redelijk netjes hou, mag ik dan hier blijven? Oh, dat zou ik wel heel erg vinden. Mijn dochter zo tegen mij gezegd had. Zij zei, kom er daar nou bij, kind. Ben je vader? Ja, maar pap, als ik er voortdurend echt netjes af was en ik ruim ook op en ik doe mijn kamer netjes en op zondag ga ik mee, Mag ik dan gewoon hier blijven en dan mag ik dan elke dag eten krijgen en zo en kleren? Dan zou het toch door je hart gaan gewoon. Dan zeg je, kind, hoe kom je daarbij? Ik ben je vader. Ook zou je nooit meer afwassen, er is één grote puinhoop op je kamer zijn, je blijft toch mijn kind? Hoe kom je erbij te denken dat ik jou alleen eten geef en kleding geef en liefde geef, als jij dat soort dingen maar doet? Wat moet het pijn zijn eigenlijk? Ik praat misschien een beetje menselijk, misschien een beetje zwak. Wat moet het eigenlijk voor het vaderhart van God pijn doen? Als wij naar de Heere God gaan, dan zeggen we: Heere God, ik doe heel erg mijn best. Ik ga mijn best doen zus. En ik ga mijn best doen zo. En ik zal dit niet meer doen. En dat probeer ik niet meer doen. En wilt u dan, ik hoop dan maar dat ik een stukje genade en bescherming van u krijg. In feite is het toch een steek in het hart van de Vader. Toch? In feite is het dat. In feite is het eigenlijk, is het een, nou ja, ik wil niet overdrijven. In feite is het een klap in het gezicht van de Vader. Mijn vader die gezegd, ik geef mijn zoon voor jou, ik geef mijn kind voor jou. Mijn hart is uitgegaan naar het verlorene. Ik geef een kind, ik geef mijn enige zoon, de enige die getrouw was. De enige die me altijd gehoord heb ik voor jou in het kruis gegeven. Voordat jij geboren was, heb ik jou lief gehad. Voordat jij, 1900 jaar voordat jij geboren was, heeft mijn zoon jouw zonden aan het kruis gedragen. En nou ga jij tegen mij zeggen, ik ga proberen bij u in het gevleid te komen door bepaalde dingen te doen. Dat doet deze zoon. En het kenmerk is altijd ik. Je mag het een keertje opzoeken. Hoe vaak in Romeinen 7 het woordje ik voorkomt. Ik, mij, ik, mij, mijn, ik. En uiteindelijk komt het achter, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Ik ellendig mens. Ik heb alles geprobeerd, ik heb alles gedaan. Ik heb echt alles gedacht, ik moet zus of ik moet zo. Ik heb alle pogingen gedaan en ik kom erachter dat ik gewoon slecht ben. Ook nu als christen. En ik kan niet zeggen, hoe kan ik mezelf verlossen? Het stadium heb ik al gehad. Ik heb ook het stadium gehad, wat moet ik doen om verlost te worden? Het stadium heb ik ook gehad. Stadium kom ik, nou wie zal mij verlossen? Het antwoord is, dat kennen we allemaal. Romeinen 8 gaat over het werk van de Heere God, dat hij zijn zoon gegeven heeft. Gerechtvaardigd door het bloed, gerechtvaardigd door het werk van zijn zoon. En er komt een heel Romeinen 8, het woordje ik, nog maar één keer voor. Zijn we klaar met ik? Ik houd op te bestaan. We zijn niet meer gericht op onszelf, we zijn gericht op hem. Ik denk dat dat ook de grote verlossing is. Verlossing in ons christelijk leven betekent ook als we ophouden met God te behagen met wetjes. Dat we het stoppen met het ik. Dat we gewoon zeggen, het is allemaal van u. En ik kom thuis bij mijn vader. En mijn vader heeft alles voor mij gedaan. Dat is het. Hij komt dus bij zijn vader. Hij stond op en ging naar zijn vader. En die hele weg dat hij opstond en naar zijn vader ging, je zou kunnen eigenlijk zeggen, dat is wel een bekering, maar een bekering zonder dat hij het hart van God kende. Hij ging wel op weg naar zijn God, naar zijn vader, maar ontmoette hem niet. Misschien zou je ook nog kunnen zeggen trouwens, even terug naar het begin, waarom was deze zoon weggelopen van de vader? Omdat het vader hart van God helemaal niet kende. Had het vaderhart van God gekend, was hij niet weglopen. Maar blijkt wel dat hij een volkomen verkeerd beeld had van God. Toen hij weggelopen was en toen hij zich bekeerde. Maar toch, hij stond wel op en hij ging. Hij bekeerde zich. Ook al moest hij nog de weg gaan voor Romeinen 7, hij bekeerde zich. En dat is onze kant. Dat is onze kant. Weet je, er is een uitverkiezing. Maar Johannes de Doper zei niet, wees uitverkoren. Hij zei, bekeert u. Wij moeten ons bekeren. Wij moeten onszelf persoonlijk bekeren. Wij moeten zelf opstaan en teruggaan naar de vader. En die weg gaat. Hij komt bij de vader en de vader ziet hem al van de verre. En hij liep snel om hem toe. Ik ga weer even denken aan die Romein. En die zegt, Romein, een volwassen man. Je gaat weer rennen op straat, een soldaat rent misschien. Maar een volwassen man, een vader, rent niet naar zijn zoon toe, zei een Romein. Wat is dit? En deze man werd met ontferming bewogen en viel hem om de hals en kuste hem innig. Dat is iets wat in Rome en de oude echt niet op straat te zien was. Echt niet. Dit moet een Romein wel in het hart getroffen hebben. Wat is dit voor een vader? En dit verhaal zo vertellen dus aan de Romein. Ze zeggen, nou dat is precies zoals God is. Niet zoals de fase op deze wereld, niet de fase als wij er gewend zijn. Het is niet zo dat een jongen op de grond moest werpen en moest zeggen, vader vergeef mij. Ik hoop dat u genade heeft, dat u mij niet gewoon doodslaat. Maar ik hoop aangenomen te worden, dat hoeft allemaal niet. Dat zou een Romein zeggen, dat zou normaal zijn. Dat zou ik misschien de Jood zeggen. Deze vader komt naar hem toe en omhelst hem en kust hem in. Dat is heel wat anders. Het hart van God wordt hier openbaar. Maar God laat niet toe dat het dagloner is. Hè? De jongen wil het wel weer zeggen. Hij zegt, vader, ik heb gezondigd. Ik heb gezond tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. En hij was dus van plan om te zeggen, maak mij als een dagloner. Maar als de vader stopt, hij zegt, dat wil ik niet horen. Ik wil niet dat je gaat zeggen van maak me als een dagloner. Je bent geen dagloner, je bent zoon. Wij zijn aangenomen als zonen van God. Dat is, wij willen, God wil graag dat wij tegen hem zeggen, Abba Vader. Dat we in die verhouding tot hem staan. De vader zegt echt als een slaaf en haalt vlug het beste kleed tevoorschijn. Trekt het hem aan, doet een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten en haalt gemeste kalf. Ook dingen die niet kloppen. Want het beste kleed was niet voor de jongste zoon. Er is één beste kleed in huis. En dat was het gezaghebbende kleed. Dat was een kleed wat je aandeed bij officiële gebeurtenissen. Dat was een kleed waarbij je even liet zien, ik ben de hoofd van des huizes. Ik ben degene die het gezag heeft. En die is niet voor de jongste zoon, dat is voor de oudste zoon. En er waren ringen, en het waren heel vaak zegelringen. En daarmee werd een document ondertekend. Als je de zegelring ergens indrukt in een zegel, dan kon je zien dat het klopt nu. Dus namens dat huis gedaan. Die zegel was niet voor de jongste zoon. Die zegel was voor de oudste zoon. Deze jongen krijgt nu keer op keer hetgene waar hij geen recht op heeft. Hij krijgt veel meer dan waar hij recht op heeft. Heel technisch gesproken kan ik me voorstellen dat die oudste zoon boos was. Hé, dat is zijn kleed, hè? Hoor niet naar de jongste zoon. Dat was zijn ring. Wordt weggegeven. Er waren geen twee ringen in huis. Dat was maar één zegelring was er altijd. Dat was weggegeven. Hij kreeg spullen die hem niet toekwamen, de jongste zoon. En de vader haalt gemeste kalf. En laten we feest vieren. Want deze zoon van mij was dood en is weer levend geworden. Hij is verloren en is gevonden. En we kennen de geschiedenis verder. We gaan het niet helemaal lezen. Die oudste zoon die blijft buiten staan. En die blijft boos. En die weigert binnen te komen. Die weigert blij te zijn. En het verhaal is afgelopen. En de Jezus draait zich om en loopt weg. En dat is het. En de vraag is, hoe loopt het verhaal verder af? Heb je daar zo van nagedacht? Hoe loopt het verhaal verder af? Het is geen einde van het verhaal, hè? Er staat hier van, de vader zegt dan, kind, wees blij. Vers 32, het mijn is het jouwe. Wij noemen ze vrolijk en blij zijn. Deze broer van jou was dood en is levend geworden en hij was verloren en is gevonden. En je zegt happy ending. De broer zegt, nou, dat is ook zo, zegt de oudste broer. Nee, het is helemaal geen happy ending. Het is helemaal geen ending. Dus hoe liep het af? Weet u hoe het afliep? Zal ik u vertellen? Dat weten wij. De oudste zoon ging naar binnen en sloeg de vader dood. Dat was er gebeurd. Israël is tegen Jezus gekruisigd. De schriftgeleerden en fariseeën die hierbij stonden en ze weigerden blij te worden over de bekering van de zondaar, hebben uiteindelijk gezegd, weg met hem, kruisigen. Dat is er gebeurd. Dat is er gebeurd, dat is de afloop van het verhaal. De oudste zoon is naar binnen gegaan en heeft de vader gedood. De Jezus is gestorven. En de Jezus heeft dat zich gerealiseerd ook. Die wist dit ook. Dat hij zou sterven door de handen van degene die hem zouden afwijzen. De oudste zoon is het beeld van het ongelovige deel van Israël. Sommigen zeggen de oudste zoon is het beeld van de gelovigen in Jeruzalem, die ongelovig waren, en de weggetrokken Joden naar Antiochië. Die kwamen ook veel eerder tot geloof. Het zou de jongste zoon kunnen zijn. Maar je ook gewoon kunnen zeggen, de jongste zoon is het beeld van ieder zich die bekeert. En de oudste zoon is het beeld van de schriftgeleerden, de fariseeën, die de Jezus niet wilden hebben. Die er Jezus afwees. En die uiteindelijk ook gezegd heeft, kruisig en kruisig. Dus het beeld is als volgt in dit hoofdstuk. Wat hebben wij? We hebben eerst het hart van God. Het hart van God is een goede herder die uitgaat om te redden. Dan hebben wij de daden van God. De drachma. Waarbij wij niets gedaan hebben. Wij waren volkomen machteloos. Dan komt onze verantwoording. Wij moeten toch opstaan en ons bekeren. Chronologisch gezien is dit de volgorde. Drachma, verloren zoon. In ons leven, in onze ervaring, onze kennis, staat ons om. Efeze, zal ik even voorlezen. Efeze, een korte verse. Efeze Efeze 1. Daar zijn dus mensen, Paulus schrijft hier, het is alleen Paulus, niet Paulus en Timotheus of Paulus en anderen. Het is alleen Paulus, ik zeg het eventjes, alleen Paulus. Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God. Aan wie? Aan de heiligen en de getrouwen in Christus. In de Efeze staat tussen haakjes, die ontbreken in veel handschriften. Dus Paulus aan de heiligen en getrouwen. Bent u heilig? Heilig bent u nu apart gezet bent van deze wereld. Bent u getrouw? Of anders verstaan zeggen gelovig? Aan de gelovigen kan ook. Hetzelfde idee is het. Dat je getrouw bent aan de roep van God om je te bekeren. Hij zegt niet de volmaakte. Hij zegt niet degene die alles heel goed doen. Er is een brief geschreven aan gelovigen. Paulus zegt, ik schrijf nu aan de apart gezette, aan de gelovigen. En dan zegt hij daarna, wij. Dus wij, dat moet dan Paulus zijn en de lezer van die brief. Hè? Want als je begint met Paulus en Timotheus, zou ik die nog bijna kunnen bedoelen, maar dat kan helemaal niet. Wij, vers 3, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemelse, in Christus. Zoals hij ons in hem heeft uitverkoren voor de grondlegging van de wereld. Dus deze mensen in Efeze eerst tegen gezegd, bekeert u. En ze hebben zich bekeerd. En na die tijd krijgen ze de boodschap, jullie zijn uitverkoren. Omdat jullie gelovig zijn. Dus chronologisch is de volgorde van Lucas. Eerst heeft God ons uitverkoren voor de goddelijke wereld. Daarna moeten wij ons bekeren. Maar in ons gevoelsleven, ons eigen leven, de volgorde andersom. We bekeren ons. En daarna horen wij dat wij uitverkoren zijn. Dan zijn er drie soorten uitverkiezingen in de schrift. Ook dat geeft wel eens verwarring. Er zijn drie soorten uitverkiezingen. En het kan wel zijn dat de Heer zegt, dit is een uitverkoren volk. Of een uitverkoren geslacht. Bijvoorbeeld volk Israël. Dan zegt de Heere God, dat is een bijzonder geslacht wat ik kies. Hij is het geslacht uitverkoren, gekozen, om daaruit de Messias te laten geboren. Ik wil niet zeggen dat iedereen ervan tot geloof gekomen is. Echt niet. Merendeel heeft er Jezus afgewezen. Maar als geslacht was het uitverkoren. Dat klopt, hè? Dus in uitverkoren. Ook al waren ze dus niet, ook als de meerderheid van hen in God geen welbehagen gehad. Hebreeënbrief. Dan heb je tweede soort uitverkiezing. Dat je uitverkiezen wordt voor een bepaald doel. De apostelen waren uitverkorenen. 12 uitverkorenen. Wel 11 maar tot geloof gekomen zijn. Tegen Paulus wordt er gezegd, ik heb jou uitverkoren om voor mij te leiden. Dus je werd uitverkoren een bepaalde taak te krijgen. Een hele speciale taak, die wordt apart gezet. Net als stam Levi trouwens, het Oude Testament. Stam Levi werd uitverkoren om een bepaalde taak te doen. Het heeft niets te maken met persoonlijke behoudenis. Dus je hebt een volk, kan je uitverkoren worden. Maar dat is het apart gezet worden als volk. Het Joodse volk was anders dan de Palestijnen, dan de Hethieten, dan de Egyptenaren, dan de Babyloniërs. Je kunt uitverkoren worden voor een bepaald werk. Zoals de apostelen doen. Maar dat wil niet zeggen dat je allemaal werkelijk opnieuw wedergeboren bent. Maar als je gelovig bent, heb je het over persoonlijke uitverkiezing. Ik ben, wij zijn, daarom zegt Paulus ook wij. Goed, dus zelf stelt ermee. Wij zijn uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Het volk Israël is een andere uitverkiezing. Dat was ik vanaf de grondlegging der wereld. Dat is wel een verschil. Maar dat is ook heel wat anders. Hoe kunnen die twee dingen nou samen gaan? Op een heleboel plaatsen vallen die samen. Bijvoorbeeld in Johannes. Johannes Evangelie. Johannes, ik heb het opgezocht, want zo goed is mijn geheugen ook niet. Johannes 6. Johannes 6. Vers 37. Johannes 6, 37, alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. Dat is het eerste gedeelte. Alles wat de Vader geeft, zal tot mij komen. De vrouw met de drachma. Volledig de verantwoordelijkheid van God. Staat helemaal buiten ons. Deel 2, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dat is ons gedeelte. Wat weten wij nou van het eerste? Niks. Wie kan nou hier op straat lopen en zeggen, oh, die is door de Vader gegeven aan de Jezus, die, daar weten wij niks van. Ook Paulus wist dat niet. Paulus zei niet, ging naar Athene toe en zei, jullie moeten je bekeren. Hij ging naar Korinthe toe, hij zei, moet je bekeren. Hij zei niet, van jij bent uitverkoren, dat wist hij niet. Hij bracht de boodschap tot bekering, Dat is hetgene wat hij wist. Hij wist dit zeker. Iedereen die tot de Heer Jezus komt, wordt niet afgewezen. En als je dan tot hem komt, dan merk je dat je niet afgewezen wordt. Dan kom je achteraf. Ja, hoe komt dat? De Vader heeft je al aan de Heer Jezus gegeven. Het is allemaal zijn werk geweest. Dat is het. En dan gaan we domme vragen stellen. Dan gaan we rare vragen stellen. Gekke vragen. Er zijn er een heleboel, hoor. Bijvoorbeeld, stel je nou voor, als mijn moeder als klein meisje gestorven was. Wat dan? Was ik dan met een andere vrouw getrouwd, geboren of zo? Interessante vraag, hè? Een vraag van niks, hè? Een dwaze vraag gewoon. Stel je voor dat mijn vrouw een man was. Wat dan? Ook een vraag van niks natuurlijk, hè? Een dwaze vraag. Stel je nou voor dat je tot geloof komt, maar je bent niet uitverkoren. Dat is een rare vraag, kunnen mensen stellen. Dat zijn allemaal rare vragen. Stel je nou voor, je bent wel uitverkoren, maar je komt niet tot geloof. Stel je voor, je bent niet uitverkoren, maar je wilt tot geloof komen. Heeft het geen enkel nut? Dat zijn allemaal vragen, onzin vragen. Ik zeg het, ja, bedoel het een beetje negatief, ik zeg het een beetje lelijk. Maar feiten zijn de rare vragen. De schrift leert ons bepaalde dingen en we moeten ons blijven beperken tot wat de schrift ons leert. En geen gekke vragen stellen. Wat weten wij? Wij weten dat we ons moeten bekeren. We weten dat ieder die tot zijn vertrouwen op de Heer Jezus stelt behouden zal worden. We weten dat in ieder die tot hem komt niet zal worden afgewezen. Wie tot hem gekomen is, dat is een gevolg van dat de Vader hem aan de Heer Jezus gegeven heeft. Waarom staat die verloren zoon op? Uiteindelijk bekeert hij zich, maar wat hoort hij later? Dat is als een vrouw die een drachme zocht. Dat is het. Punt. Verder niet. Verder moeten wij niet gaan denken. Verder moeten wij geen hersenspinsel in zijn hoofd halen. En dan vraag je aan die ander dan. En hoe zit het dan met die? Daar is een heel mooi antwoord op. Een heel mooi antwoord. Johannes, einde van Johannes Evangelie. Een heel goed antwoord. Petrus. Laatste hoofdstuk van Johannes Evangelie, 21. En ook vers 21. Het is een iets andere context, met dezelfde gedachte. Toen Petrus dan deze zag, zei hij tot de Heer Jezus, Heer, wat zal dan met deze gebeuren? Dat is Johannes. En Petrus zei tot hem dit, als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat jou dat aan? Wat gij aangaat, volg mij. Volg jij mij. En als wij vragen, hoe zit het dan met die mensen in Sudan of in... Stel je voor je wordt geboren in een land waar het nooit evangelie geweest. Stel je voor je wordt geboren in een moslimland. En je sterft op 12-jarige leeftijd. Stel je wordt geboren in Zuid-Afrika. En je hebt nooit evangelie gehoord. Wat dan? Een tipje wordt opgelicht in de Romeinenbrief. Maar in principe is het antwoord heel simpel. De Jezus zegt, wat gaat jou dat aan? Jij moet mij volgen. Wat gij aangaat, volgt gij mij. Wat wij moeten doen, is ons bekeren. En hem volgen. En zeg je, en die dan, hoe zit dat dan? Hoe zit dat dan met diegene van, hij gelooft is wel, nou gelooft hij niet, hij heeft zijn geloof verloren, is hij nou behouden of niet, zegt hij Jezus. Eigenlijk hetzelfde, gaat jou dat aan? Dat is mijn zaak. Ik zal erover oordelen. En geloof me, de Jezus heeft een eerlijk oordeel. En een rechtvaardig oordeel. Maar als we bij hem zullen zijn in de hemel, en we zullen eindelijk ons kleine verstand ontstegen zijn... En we zullen helder zijn van de geest en eindelijk dingen begrijpen. En eindelijk dingen zien en zullen we zeggen, Heere God, u is gelijk. En alles gelijk gehad. Uw oordeel is in alles correct geweest. Ik heb het niet begrepen, ik heb het niet geweten, ik heb graag een vraag gesteld. Maar als u het ziet, zo is het goed. En daar moet het ook bij laten. En daarvoor komen we een heleboel vreemde gedachten bij, een heleboel moeilijkheden voor ons hart. Een heleboel twijfel. En dat is in feite de grote boodschap van de uitverkiezing. De uitverkiezing is zo'n boodschap van liefde. Dat is het. Een boodschap van liefde. Want weet u, ik zeg het al vaker gezegd, een ongelovige twijfelt niet veel aan zichzelf. Maar twijfelt erg aan God. Maar een gelovige twijfelt niet veel aan God, maar twijfelt veel aan zichzelf. Je ziet het ook. Dat je twijfelt aan jezelf. En je kunt op momenten komen in je leven dat je denkt van, oh, ben ik nou wel gelovig? Hoe moet dat nou blijken? Zelfs mensen zeggen van, heb ik me echt wel bekeerd? Heb ik echt wel? Ik weet het niet. Dan zou ik me opnieuw moeten bekeren. Waar ben ik mee bezig? Verschrikkelijk zoals ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? En verlossen, dat doet degene die al voor de grondlegging de wereld aan ons dacht. Die zegt, kind, ik wist alles wat jij ging doen. Alle stommiteiten. En ik wist jouw twijfel. En ik wist dat je de bepaalde dingen niet wilde opgeven. En ik wist je huichelarij. En ik wist het allemaal. Maar voor de grondlegging de wereld heb ik jou lief gehad. En toen het de juiste tijd was, gaf ik mijn zoon en is het hier voor jou. Dat is uitkiezing en dat is genade. Amen. Zullen we samen bidden? We danken u, Heer God, we begrijpen het niet. We begrijpen het echt niet. Dat u ons zag. En ons lief had. En heeft. En zo dat u zoon voor ons gaf. Het is niet normaal gewoon. Het is niets waarmee we het opgeroepen hebben. Niets waarmee we het verdiend hebben. We begrijpen het ook niet. We zouden graag willen dat iedereen tot u kwam. Maar u heeft ons getrokken met koorden van liefde zoals we soms zingen. En dankbaar dat we u mogen kennen. Maar dat we u mogen kennen is ook uw werk, uw genade geweest. We willen bidden, Heere God, wilt u het verzekeren in ons hart. Diep laten zinken in ons hart. De liefde en vertrouwen dat u ons gegeven hebt. We danken u voor uw genade en voor uw liefde. Amen.